voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 1. Hooglied 1. De te zingen psalmen, psalm 49 vers 1. Psalm 25 vers 6 en 7. Psalm 130 vers 3. Psalm 36 vers 2. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 1. Door te zingen psalmen, psalm 49 vers 1, psalm 25 vers 6 en 7, psalm 130 vers 3, psalm 36 vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn voorrecht met het zingen van psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waarin de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart opmerkzaam overdacht, ik neig het oor. Dat ik op God inspraak wacht, naar zeer een spreuk en zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. Het eerste vers van Psalm 49.
Thank you.
schriftlezing gemeente in dit middaguur vindt u in het Oude Testament. Het hooglied van Salomo. En daarvan het eerste hoofdstuk. En noemde u als de schriftlezing in dit middaguur hooglied 1. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het hooglied, het welk van Salomo is, hij kusse mij met de kussens zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom heb u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan den wijn, de oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, opdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en weid uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk, in de spangen uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mij nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundelke mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een trots tros van Cyprus in de wijngaarden van Engide. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen. Onze galerijnen zijn cypressen.
Geliefde, we hebben wel eens meer met elkaar mogen spreken van Hooglied. Ook dat eerste hoofdstuk u vanmiddag wederom voorgelezen. We zouden vanmiddag willen overdenken met de hulp des Heren wat u vindt in het vierde vers en daarvan het tweede gedeelte, Hooglied van Salomo 1, vers 4b. waar de tekst voor de prediking in dit middaguur al dus staat opgetekend. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren tot zover. Hooglied 1 vers 4b. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Let u op het meervoud, niet de binnenkameren. En daar zouden we met Gods hulp over willen spreken, geliefde. En dan ziet u dat daar drie zaken aan de orde zijn. Ten eerste de koning. Daar hebben we kort van te spreken. Ten tweede mij. Dat is de bruid ook daar. Van mogen wij kort wat weergeven. En de derde het meest uitgebreid. De binnenkamer. En dan zegt u, ach, zo kort van de koning spreken. Nee, gemeente. Niet kort van de koning spreken, dat zei ik helemaal verkeerd. Ik wil alleen maar van de koning spreken. Spreek over de koning, dan spreek ik ook over zijn bruid. Spreek ik over de bruid, dan spreek ik over de koning. En spreek ik over de binnenkamers, dan spreek ik over die koning die zijn bruid in de binnenkamers brengt. En zonder de koning zou het geen binnenkamer zijn. Wij spreken van de koning en toch drie gedachten. De koning, de bruid en de binnenkameren. En dat laatste met name en met nadruk. Ik sta me toe daar iets van te zeggen. Ik heb die plicht op zich niet, dat weet ik, om alles te verklaren. Waarom heb ik die plicht niet? Wel, als de Bijbel zo spreekt, dan verklaart zich dat zelf wel. En toch mogen wij in het natuurlijke afdalen, omdat er ook enig begrip zou zijn, daarmee bent u er niet, laat dat duidelijk zijn. Die heilgeheimen, we hebben het gezongen, die worden wel verklaard. En we zullen er ook nog van zingen bij Psalm 25 aan zijn vrienden. Daar komt geen mens tussen, maar de Heer wil wel eens een mens gebruiken hoor. Maar wat ik zeggen wil is dit. Nu moeten wij spreken over de binnenkamer van het paleis van de koning. En zou ik u in een gewoon paleis binnenvoeren, dan zal het voor iedereen duidelijk zijn. Daar is de hal, daar is de eetkamer, kijk, de tafel is al aangericht. Daar is de slaapkamer, daar is de wijnkamer en zoveel vertrekken meer. Wij zien dat als het ware voor onze ogen, maar hoe moet u dat nou geestelijk verstaan? Dat een bruid de koning wordt gebracht in de binnenkamer, dat gaat op. Ons waarnemingsvermogen van nature te boven. Wij kunnen daar niets bij bedenken. En dan moeten wij maar niks bedenken, want dat is de dood in de pot. Maar toch, voor uw begrip, ene besef. Mag ik u een voorbeeld geven? In de wetenschap dat onze voorbeelden zeer gebrekkig zijn. Mag ik u nou een voorbeeld nemen? Een moeder met een kind op schoot. Nee, laat ik nou voor deze keer eens zeggen, een vader. Waar nou altijd een moeder? Vaders nemen die kinderen ook eens op schoot. Een vader met een dochtertje, ja. Een vader met een dochtertje. En als dat dochtertje bij vader op de knie zit, op de schoot, dan gaat die vader wat vertellen uit de geschiedenis. En dan is dat kind als het ware op de leerschool. Bij vader op schoot, er wordt onderwijs gegeven. Dat kind, zouden we kunnen zeggen, zittend op de knie, is op school, de leerschool, dat is het vertrek. Datzelfde kind is gevallen, vader neemt het op en troost het. Dan is dat kind in, ja, in de troostzaal. Of vader gaat zingen met het meisje, dan zijn ze op de zangschool. Of het kind valt in slaap. Dan rust dat kind in de armen van de vader, de slaapkamer. Zo kunnen we ons iets voorstellen. Zo, in de gemeenschap met Christus, mag Gods kind onderscheiden kamers betreden. Altijd in gemeenschap. Net als dat kind op schoot en in de armen, altijd in gemeenschap met Christus. En zo bedoelt ook de Bijbelschrijver dat. Om van vertrek tot vertrek te worden voortgeleid. Wat er in en bij Christus al niet te verkrijgen is. Zo groot, zo onbeschrijfelijk. Groot. En daar iets van te mogen zeggen vanmiddag. Tot uitlokking van uw arme ziel. Tot vertroosting van de kerk. En tot opleiding van hen. Die daar nog aan het begin staan. En die dan moeten leren. Dat ze nooit uitgeleerd zullen raken. Een oneindige waarde. Een oneindige schat. Oneindig is alles wat bij Christus is te verkrijgen. Geliefde, spreken we dan over de binnenkamer. Waar de koning de bruid brengt. Hoeveel? We hebben gedacht 14, 15 vertrekken voor u kort te schilderen. Met één bede dat u de smaak van zou krijgen. En geen tent van goddeloosheid nog langer zou willen bewonen. Maar één bede, één zucht, Heere, in die binnenkamers leidt ook mijn arme ziel. Maar, dan moet u bruid zijn, hè? Bruid van de koning. Laten we samen eerst zingen. 25, vers 6 en 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat in me meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven, het zevende Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. En dan komt het gemeente, het heilgeheim van die binnenkamer. Wat in de gemeenschap met God in Christus is te verkrijgen. Het heilgeheim wordt als een vrienden, als een vree verbond getoond. En wat er verder volgt, 6 en 7 van Psalm 25. Thank you. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. De koning. De koning van de kerk. De koning van hemel en aarde. De koning is de zoon van God. In de volheid des tijds mens geworden en God gebleven. De Godmens Jezus Christus. God en mens. Dat is de koning. En die te kennen zijn twee naturen. Zijn goddelijke natuur, zijn menselijke natuur. De menselijke natuur aangenomen om daarin, in de plaats van zijn kerk, de wet te vervullen, de straf te dragen. De goddelijke natuur om dat ook te kunnen. Te kunnen volbrengen, te kunnen voldragen. De koning, zijn twee naturen, zijn twee staten. De staat van diepe vernedering. In die menselijke natuur, in armoe geboren. Voorwerp van haat, verachting en vervolging. In die natuur geleden, de smaadheid gedragen, de kroon van doornen, gegeeseld, gehoond, bestuurd. Want het oordeel zich vrijwillig begeven, de toren van God ten volle gedragen. Gestorven en begraven. Staat der vernedering. Maar ten derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende aan de rechterhand Gods. Van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. De staat der verhoging. Die koning. Die naturen. Die staten. En die ambten die hij in die staten ook heeft bekleed. Koning, priester en profeet. In de staat der vernedering. Jazeker. Daarin heeft hij als profeet de woorden Gods gesproken. Hij heeft ons God verklaard. Zijn profetisch ambt. Onze volle raad van God tot onze zaligheid bekendgemaakt. In die staande vernedering is hij ook geweest, die ontzaglijke priester. Gezegend, gebeden, geofferd. Zichzelf. Het lam van God. Gewillig gegaan naar de slagbank. Alzo dat hij zijn mond niet opendeed. Gewillig gegaan. Vrijwillig het leven afgelegd. De priester die zichzelf geofferd heeft. De koning. Ja, vaak zijn koningschap ook verborgen. En toch bij ogenblikken zo zichtbaar. In zijn spreken met macht. In zijn gebieden. Storm. Golven. Alles aan hem onderworpen. De koning. In de staat der verhoging. Weer profeet. Nu spreekt hij door zijn knechten, door zijn woord en getuigenis. En als ze het gehoord hebben, dan zeggen ze toch, ik heb de stem mijn liefste gehoord. Ze hebben de stem van de koning gehoord. En dan liggen ze met alles eronder. Want als hij spreekt met zoveel macht en majesteit, dan lig je eronder. Priester. Die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Die met zijn voorbeding tussentreedt. Die pleit voor zijn kinderen. En die in het lichaam, de kerk, zichzelf nog offert. Een koning. Bijzonder. Hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat wil niet alleen zeggen dat alle miljarden, en ik zeg het nog, veel en veel te klein hoor. Draden van het wereldbestuur in zijn gezegende Godshanden samenkomen. Maar heel bijzonder ook zijn koningschap over zijn kerk. Met zulke koning kan een mens toch niet verloren gaan. En wat is dat een groot gebrek. Dat we zo weinig gebruik maken met eerbied gesproken. Kan alleen door genade hoor. Van het koningschap van deze Zoon van God die mens is geworden. Koning. Hij regeert. Hij leidt en neemt ieder van zijn kinderen persoonlijk bij de hand. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden door uw raad en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dat is de koning van de kerk. En die brengt waar hij wil. Maar bijzonder ook in zijn binnenkameren. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Mij, wie is dat? De bruid. De bruid was dat een mens. Uit stof genomen. Die in zijn diepe val het stof heeft liefgekregen. Die maar één leven kent, een stoffelijk leven. Hier beneden is het. En daarboven heb ik niks te zoeken. Daarboven is het niet, hier beneden is het. Dat is een mens. En zo levend maakt hij zich meer en meer rijp. Voor een eeuwige dood. Een zwart mens. Zo zwart als de hel. De bruid van Christus, ja. Is dat zo gebleven? Nee. Wat heeft ze gedaan? Niks gedaan. Niks gedaan. Tegengewerkt. Maar die koning, mag ik het nou eens eenvoudig zeggen? Die had zijn zinnen gezet op die zwarte vrouw. Wanneer dan? En zij gedroeg zich niet bevallig. Zij trok met haar bestaan niet het oog van de koning. Dat zou alleen maar zijn weerzin hebben opgewekt. Nee, voordat zij het levenslicht had aanschouwd. In de stilte der nooit begonnen eeuwigheid verkoren. En door de vader aan de zoon gegeven. Dat had hij zo lief. Hoe weet ik dat? Dat heeft hij zelf gezegd. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En die zwarte, welwaardige vrouw heeft zij gevolgd met het oog der liefde. In alle gangen, over waar ze was, alle kamers die ze betrad. Ik durf ze niet te noemen. Maar goddeloosheid werd bedreven, overspel. Haar liefste werk was. Zo een. Van eeuwigheid bemind. In de tijd opgezocht. Ja, maar die kan toch niet met zo'n heerlijke, zonderloze, goddelijke koning huwen. Nee, dat kan ook niet. Bij de mens kan dat niet. Wat voor schat moest zij inbrengen? Wat voor bruidschat moest zij meebrengen dan alleen een hemelhoge schuld? Het enige wat ze in te brengen was een helwaardig bestaan. En als ze dat zegt, als ze ontdekt is aan haar schuld en wel voelt dat ze zo nooit met God gemeenschap kan hebben, dan zegt ze, Heer, ik kan wel nooit meer bekeerd worden. En als de Heer de vierschaar gaat spannen en het oordeel wordt uitgesproken, dat gebeurt in het leven Gods volk, hoor. Het doodvonnis in het hart omdraait, dan kunnen ze nooit meer zalig worden. Maar dat is nou het wonder. Waarbij de mens dan nooit meer kan. Dat kan dan bij God. Oh, hoe dan? Gaat hij aan zijn recht voorbij? Nee. En zo treedt hij zijn bruid tegemoet. Die zwarte, helwaardige bruid. Die nog geen bruid is hoor. Een hoer. Maar het wordt de bruid. Een hoer wordt de bruid van Christus, ja. Maar er rust een ontzaglijke straf op mij. En ik heb nooit God gegeven wat hij waardig is om te ontvangen. Hoe kan ik dan met u huwen? En dan zegt hij, zo lief in het betoon van zijn wonden. Van zijn zij, van zijn rug, van zijn hoofd, van al zijn wonden. 7 wonden. Dat heb ik nou gedaan. Deze voeten hebben gelopen op de wegen van Gods geboden. Op het pad van Gods recht. En deze handen zijn doorspijkerd. Deze voeten. Door spijkerd, door nageld aan de vloekhouders kruises. Ik heb uw schuld weggedragen. En zo kan het. Dat hij trouwt ze in gerechtigheid die hij heeft aangebracht. In gericht dat hij heeft gedragen. En als de bruid nou roept, maar waarom dan op mij gemunt? Dan gaat hij terugverwijzen. Ja, naar de goede tierenheid, wat is dat? Dat eeuwig trouwverbond. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ik heb u ondertrouwd in eeuwigheid. U lag besloten in het welbehagen Gods. Een verbond der genade is gesloten. Maar waarom was ik daarin opgenomen dan? Dat is het laatste hoor. En dan zegt hij, ik heb u ondertrouwd in eeuwigheid. In gerechtigheid. Ingericht. In goede tierenheid. En dan komt het. In barmhartigheden. Dat verkiezend welbehagen. Die keuze om u uit al die duizenden tot de mijne te nemen. Dat komt nou op. En dieper kan een mens niet gaan. Uit de rommelende ingewanden van God. Dat is uit zijn barmhartigheden. Dat is meervoud. Dat wil zeggen, dat is niet uit te drukken. Dat is zo groot. O ja, nog een laatste tegenwerping, heren. Zult u dat huwelijk dan nooit verbreken? Dat zegt ze in het begin nog niet hoor. We gaan de weg wel. Vreselijk wat in onze dagen steeds meer gebeurt. Een man die zijn vrouw verlaat. En dat kan niet. Maar we zouden zeggen met de bruid van Christus die het iedere dag verzondigt. Die nergens zin in heeft. Heeft de Heer toch alle reden, alle recht om te zeggen. Nou, zo kunnen wij niet verder. En dan klinkt het. Ik zal nooit roepen. Mijn ja-woord zal ik nooit roepen. Niets wat mijn mond uitgaat zal ik roepen. Niets. Ik zal u ondertrouwen in geloof. En dat betekent in getrouwheid. Nooit roepen. Nou, dat is de bruid. Voorwerp van de opzoekende liefde van Christus. Van de alles vervullende liefde van Christus. De alles overtreffende liefde van Christus. En hij neemt ze bij de hand en zo gaan ze samen naar de bruiloftzaal daarboven. In het vaderlijk huis. Hier in de ondertrouw. Straks deelt ze in de volle gemeenschap. Van haar lieve borg en zalig maken. De volle gemeenschap van al zijn goederen. Al wat hij verworven heeft. Hier de rente, daar het kapitaal. Dat is de bruid. En die bruid wordt nu door de koning gebracht in de binnenkameren. Koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Misschien mag ik nog een kleine opmerking maken over de tijdsvorm heeft gebracht als gebeurd. U moet u daar altijd erg op letten. In het Oude Testament, en dat moet u wel eens hebben gezien. Die tijdsvorm is zo afwijkend van wat wij gewoon zijn. Ik bedoel dit, vanmorgen nog. Nu zal het uitspruiten. En toen moesten er nog eeuwen voorbij gaan voordat God zo'n mens werd. Nu. Maar weet u, als er iets geopenbaard wordt van de hemel, dan lijkt het wel of de tijd wegvalt. Dat is het nu. En daarom hebben wij wel eens gezegd, vriend, dat het lam nu geslacht wordt. Als dat bloed gaat vloeien, dan is het nu. Dan wordt als het ware wat nog komen gehad of wat geweest is naar het heden gehaald. Nog een opmerking. Het kan zelfs zover gaan dat wat gebeuren moet al wordt voorgesteld in de verleden tijd. Ik heb mijn vijandval gezien. Dan mogen ze de tijd heen kijken zelfs. En daar moet u wel op letten. Soms kan het in één zin samen gaan. Vanmorgen nog gehoord. Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man ontvangen. Heeft geschapen, zal ontvangen. Wonderlijk, hè, die tijdsvorm. Maar ik zal alleen maar dit zeggen. En ook daarvan zeg ik wonder. Leid me er maar in en er nooit meer uit. Als de eeuwigheid neerdaalt in de ziel, dan weet je met de tijd geen raad meer. Zal ik het zomaar zeggen. En nu ga ik verder. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. En hij blijft dat doen. Daar gaat hij mee door. En daar zal hij nooit mee eindigen. En daarom mag ik ook lezen. Heeft gebracht, brengt mij nu en zal mij brengen. in zijn binnenkamer. De eerste binnenkamer, geliefde, de vereniging met Christus is geschied. Dat moet u goed onthouden. En dat is het moment van vereniging. Als Christus de bruid in zijn armen sluit. Als Christus zijn liefde verklaart. Als hij zich voorstelt als haar plaatsvervanger, die voor haar in de plaats in het gericht Gods heeft gestaan. Hij die zich zo heeft weggeschonken. De dodelijkste tijdsgevecht, mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Dan treedt zij het paleis binnen. Dat is de zoete gemeenschap met God in Christus. En dan staan we stil en laat mij dat ook nog mogen zeggen. Het gaat niet om een volgorde. Want sommige kamers worden doorlopend bezocht. Maar het stelt u zo voor. De eerste kamer. Na de vereniging met Christus is de waskamer. Daar wordt de bruid in de armen van Christus genomen. Zijn liefde heeft zij gehoord. En zij mocht wederkerig haar liefde tot hem met een geschonken geloof uitspreken. Wordt zij gereinigd, dan is dat wonder van de bloedfontein die geopend wordt. Een verse weg is dat. Een levende weg. De warmte van dat bloed. Waarin die ziel wordt gereinigd. Een reine maagd. En dat is wat Paulus ook beweert in zijn prediking. Ik wil u als een reine maagd voorstellen aan die ene man. In de waskamer gereinigd met dat dierbaar bloed. Daar wordt op de conscientie afgedrukt dat zij van al haar boze werken is verlost geworden. Daar gaan de fonteinen ook stromen. Uit alle wonden, maar ook uit de zij bijzonder water en bloed. Het water van de geest. Om in die andere zin te reinigen, het leven te reinigen. Dan wordt de strijd begonnen tegen de zonde om die eruit te krijgen en eronder te krijgen. Om die te kruisigen, om die te begraven. In de kracht des geestes, in deze uw kracht. Gewassen en gereinigd. Met de liefde bediend, de waskamer, na de vereniging met Christus liefde. En zo, gewassen, gereinigd, komt zij in de trouwkamer. Zo, aan de arm van Christus, gewassen, gereinigd, geheiligd, wordt zij gesteld voor het aangezicht van God de Vader. En daar ziet de Vader dat zwarte, helwaardige kind nu onder het bloed van zijn zoon. En hij spreekt haar vrij, want hij ziet geen zonde meer, geen strafwaardigheid meer. Hij ziet alleen dat offer waarin hij gans bevredigd is en hij spreekt haar vrij. En met deze dan wel vergelijkbare woorden. Dat hij niet meer zal tornen. Die toorn is afgewend op zijn zoon. En gij vertroost mij. En niet meer zal schelden. Geen boosheid ziet hij meer. Alleen maar vlekkeloze gerechtigheid. En zo, als een gereinigde vrouw, vrijgesproken door de Vader, geeft hij ze aan zijn zoon. Zo ontvangt hij van de Vader zijn bruid. In de trouwzaal. Dat ogenblik om met bewustheid zijn vrouw te mogen zijn. De vrouw van het lam. De waskamer. De trouwkamer. En dan de derde kamer. Dat is de huiskamer, gemeente. Zo gewassen, vrijgesproken, aan de zoon gegeven. Wordt zij nu opgenomen in het huisgezin van God. In de huiskamer, ja. In de huiskamer. In de gemeenschap der heiligen gebracht. Daar zitten ze samen aan tafel. Verstaan me goed, gemeente. De gemeenschap der heiligen is een bijzonder geloofstuk. En dat wil niet zeggen dat nou die kinderen allemaal bij elkaar gewoon. Om zo het leven te delen, dat kan. Maar dan moeten ze zelf nooit zoeken. Ik las nog niet zo lang geleden van twee van die lieve kinderen van God. Dat is alweer lang geleden. De ene was Adi Ippema, de andere, ik weet het niet zeker, dacht Mina Bogart, maar dat doet er niet toe. Ach, zeggen ze dan tegen elkaar, kom toch eens hier wonen. Hè? Kom toch eens hier wonen. Hebben we nog wat aan elkaar? En dan zegt die ander, zullen we maar niet doen. Hè? Maar dan moeten we nog met elkaar geholpen worden. Nee, we moeten van de Heere geholpen worden. Die gemeenschap, de heilige, betekent niet dat je samen op één plaats komt. Er kunnen kilometers tussen zijn. Ga nog verder, er kunnen zelfs jaren tussen liggen. En toch gemeenschap kan zijn. Dat is een mondelijke zaak. Want je kunt ze alleen maar in gemeenschap hebben als u verenigd bent met Christus. En zo heeft u ze. En heeft u oefeningen, gemeenschapsoefeningen met Gods Zoon, dan ook met de kerk. Die zijn erbij, want het hoofd is nooit zonder lichaam. En dat is een grote verborgenheid. En die wordt nou wel eens verklaard daar in de huiskamer. Hè. Dan gaan die banden zo worden gevoeld. Hoe lief zij elkander hebben. En dan mogen ze elkaar nog wel eens hartelijk aanbevelen aan de troon van Gods genade. En dan kan nog wezen dat ze van elkaar weten zonder dat ze elkaar zien hoe het ermee gesteld is. En of ze in de banden lopen. Of in de vrijheid zijn gesteld. Ach, maak nergens een regel van hoor. De Heer is vrij. De Heer is vrij, maar zo kan het wezen. In de huiskamer, de gemeenschap der heiligen. En dan het verlangen om samen eenmaal te mogen zitten aan de ronde tafel. Samen met de oudste broeder, geliefde. Om in zijn ogen elkaar te zien. U zou zeggen, er is het oog gericht op God in Christus alleen. Ja, geen oog meer voor die anderen. In de ogen van Christus ziet de ganse kerk. En zo zal de gemeenschap zijn altijd. Met het hoofd en het lichaam. Dat is een grote verborgenheid. En een grote waarheid. Dat is de huiskamer. Gemeenschapsoefeningen. Geliefden. Het vierde. De leerkamer. De leerkamer komt van. In de eerste liefde denkt men dat men alles wel weet en dat het zo wel zal gaan. Hè, maar onervaren in de strijd die er gaat komen, zouden ze nog ten prooi vallen aan de inspanningen van de Satan om een ziel te verderven. Nu gaat zijn koning, de koning van de kerk, haar koning gaat haar onderwijzen. In de leerkamer brengen. En wat bedoel ik daarmee? Dat is de kerk. Dat is in de eerste plaats hier, gemeente. Laat dat duidelijk zijn, in dit gebouw waar de gemeente samenkomt. Natuurlijk weet ik ook wel. Je kunt ook wel eens kerken daar in de stal. En kan s'nachts op bed kan het ook wel eens kerk zijn. Neem niet weg dat wij gehouden zijn aan de instellingen Gods, waar de waarheid zuiver wordt gepredikt hebben te zijn. Daar geeft God onderwijs. Dus dat is de leerschool. En dan worden we ten eerste nader onderwezen, de dingen die we kennen. Wat weten mensen in het begin toch weinig. En juist in dat weinig weten ligt een oorzaak van zoveel vallen. Zoveel vallen als Petrus die daar staat, ik ga met u mee. Al moet het zijn in de dood. Hij heeft nog geen kennis. Hij moet nog op de leerschool gebracht worden. Wat moet hij nou leren? Hoe zwak wij zijn van jongs af aan. Dat in ons geen krachtig is en in ons geen goed woont. Dan moet die mens leren. Dan wordt u onderwezen. Ach gemeente, maar ik kan maar niet zeggen. Dat verstaat u ook wel. Hè? Maar dat is de kerk dus hier. Maar kan ook thuis zijn. Je mag wel eens een boekje lezen. Dat openvalt. En dat de zaken van een ander ook door u herkend worden. Of tot onderwijs mogen strekken. Zo zijn er vele vormen van onderwijs, maar dat is nou de leerschool. Leren. Maar dat is toch het heerlijkste onderwijs. Leren. Wat? Meer en meer van de naturen en de staten en de ambten van Christus. Leren. Oh, wat is dat onderwijs als je deugden van God voor je ziel verklaard worden. En dat kan ook buiten deze gemeenschap om gebeuren hoor. Dat je daar zomaar eens een ziel tegenkomt. Wat heeft hij vanmiddag gedaan? Ik mocht de deugden Gods bewonderen. En daar kreeg ik onderwijs in. Die almacht zo groot. Die vergevende liefde zo groot. Ik kon er maar geen einde aan vinden. Hoe ver het oosten van het westen verwijderd is, dat kan ik niet meer bezien. En dan wordt een ziel gedompeld in het wonder. Ingeleid in de deugden God, de leerschool. Oh, hij moest zoveel leren. Mag ik nog eens wat noemen? Leren wat voor vijanden die heeft. Ja, ook dat. Leren de weg die hij moet gaan. Heren, wijs mij de weg door u bepaald. Dat is de leerschool. Voor het verstand, nader onderwijzingen. Ook wegen die hij gaan moet. Zoveel te leren, gemeente. Dat is de leerschool. Heel bijzonder als je eens wakker mag worden. En dat het gebeurd is midden in de nacht. Dus 's nachts onderwijzen mij mijn dieren. En toen stond ik op, toen wist ik meer dan toen ik ging slapen. Ik begrijp het niet. Als een leerschool. Maar ook in de kerk hoor. Ook in de kerk. Leren, ook bevindelijk. We zijn dus ergens geweest. Dan predikte die man over Christus. En Jezus zich omkerende, zegt Petrus aan. En als je dan voorwerp wordt van die blik van Christus. Om daarom de weg te smelten en naar buiten te gaan. Bitter te wenen. De hele onderwijs gehad. Waarin? In jezelf, ja. Maar bijzonder ook in de liefde. Die mildelijk geeft en niet verwijt. Niet verwijt. Nee, maar leerschool. Maar geliefde, u begrijpt het wel, hè? Komt geen einde aan. Een vijfde. De wapenkamer. Heel bijzonder moet Gods kind ook leren wapens te gebruiken. Nu heeft hij natuurlijk vleeselijke wapens. Hij wil de overhand hebben. Zijn woord moet tot gelding gebracht worden. Hij moet altijd maar zijn zin hebben. En met snoodgeweld, met overtuigingskracht. Hij werpt alles in de strijd, in de kerkelijke strijd. Nee. Nu gaat de Heer zo'n ziel als vijfde in de wapenkamer brengen om een geestelijke strijd te strijden. En dan leert hij hier eerst de helm der hoop te dragen. En naar beneden hier borstwapen van geloof en liefde. En in de hand legt hij het zwaard des geestes, dat is Gods woord. En zijn voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie. Wat betekent dat? Om nou geestelijk te strijden, de hoop te oefenen. En wat is dat voor een hoop? Ik hoop maar dat het goed afloopt. Nee, zo leert God dat zijn volk niet hoor. Maar de hoop als een anker. Een anker gaat altijd naar beneden, maar dit anker gaat naar boven. En met een blik op Christus ligt het vast. En wordt de hoop gegrond dat hij nooit zal begeven. Zijn arme kerk, zijn lieve bruid. En dat hij nooit zal herroepen. En dan ligt midden in de storm het scheepje wel eens een ogenblik vast. Zijn hoop gevestigd wordt op hem die daar aan de rechterhand des vaders is en altijd voor zijn kerk bidt. En die nooit de hoop der ellendigen zal beschamen. Dan leert hij oefenen. Geloof en liefde. Geloof is wat anders dan een waarheid belijden. Ik geloof dat, maar dat is een levende oefening met Christus. Dat aanhankelijke leven, dat willen schuilen in hem, dat verborgen zijn in hem, dat niets te wezen in eigen oog voor God. Geloof, hoop en liefde. Om lief te hebben, ook die u haatte. Om lief te hebben, die u tartte. Die uw naam door het slijk halen. Er moet geoefend worden, des in de wapens. In de wapenkamer wordt het geleerd en in die voeten geschoeid. Hè? Met de bereidheid van het evangelie wil zeggen. Om daar met je voeten heen te wandelen waar de Heer je wil hebben. Ik heb nooit gelezen dat je er zomaar zelf al uit moet trekken om overal die naam uit te roepen. Paulus die werd afgesneden. Daar moet u niet zijn, daar moet u zijn. Om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Die voeten, die worden verbonden met de helm. Ik moet daar zijn waar ik verantwoording moet afleggen van de hoop die in mij is. Om uit anderen nog eens uitgelokt te worden. En geen andere hoop te hebben dan van de levende kerk. De wapenkamer. En daarachter. Dat is toch aangenaam, gemeente. Ligt de eetkamer. Dat is het zesde. De eetkamer. Dan mag de kerk eens even uit de strijd rustig aan tafel zitten. En dan mogen ze eten. Wat eten ze daar? Het lam van God met bewustheid. Het heilige avondmaal, ja. De heilige doop. Als een kind gedoopt wordt, een gevoel bij vernieuwing, de kracht van de vergevende liefde, dan wordt wat eenmaal is gebeurd vastgemaakt. Dan smaakt u dat God getrouw is. En als dat brood u wordt aangereikt, en u mag het werk proeven. God in Christus, smaak. Dan daalt de hemel een ogenblik op aarde af en in uw ziel. Een eten, iets van de volheid, van de liefde God wordt dan ervaren. Zo is het eten bevestiging, versterking, gemeenschap. En werkt ook verlangen als vierde. Want merkwaardig als u echt gegeten heeft. Zolang we hier zijn hoor. En dat is een bijzonder voedsel. Gaat u toch weer met honger en dorst van de tafel. Kan een ogenblikje zijn, maar thuis in de nacht. En wat is dat voor honger en dorst? Nou, nog meer. Nog voller en nog heerlijker, eeuwig dat Gods lam te genieten, in de eetkamer eeuwig te mogen zijn. Maar het is hier steeds weer, zeggen de kinderen Israëls, dat ze voortrekken naar de volgende kamer. De eetkamer. Dan heb je in de wereld niet meer zoveel te eten hoor. En dan maak je van je buik geen God meer. Dan is ze voorbij, dat we eten en drinken en vrolijk zijn van morgen sterven wij. Dan is voorbij met carpe diem en pluk de dag. Maar één verlangen pluk, die gezegende vruchten van de middelaarsarbeid van Christus. Die middelaarsarbeid. Dat duur verdiende brood. Dat werkelijk voedt met vergevende liefde. Met liefdevolle gemeenschap. Daarachter als zevende ligt de wijnkamer of het wijnhuis. Daar mag de bruid ook wel eens verkeren. Dat is een uitnemende plaats, geliefde. Wat is het wijnhuis? Dan daalt God in zijn liefde zo diep af. En dat is werkelijk waar. Dat er geen zorgen meer zijn en geen zonden meer gevoeld worden. En dan is er blijdschap in God. Ja, dan hebben ze wel eens gehuppeld. Werkelijk waar, van blijdschap. Een ouderlingetje, een van het oude volk, ooit gehuppeld daar. Naar de dienst, zo met blijdschap vervuld. Dronken van de liefde. Hier wordt elk in liefde dronken. Dus geen zorgen meer. Geen zonde meer ligt er alles eronder. En één ding, een trek naar boven. Om zich in God te verheugen. In dat lieve wezen zich te verblijden. Nu en eeuwig in de wijnkamer. Dan zijn ze in liefde dronken, ja. Dan kunnen ze ook de woorden niet meer vinden om nog goed te spreken. Een uitnemende gestalte. Dat zevende vertrek. De wijnkamer. Daarachter, gemeente, ook dat is een bijzondere gestalte. Sprak u van dat kind dat op schoot van de vader in slaap valt? U verstaat me wel. De slaapkamer, de rustkamer, wat is dat? Mag ik u twee psalmen noemen? Dan weet u het toch? Psalm 3 en Psalm 131. Psalm 3, ik lag en sliep gerust, want zeer en trouwbewust, tot ik verkwikt ontwaakte. Psalm 31, de rust de bruid in Gods voorzienigheid, rust in zijn wonderbaar beleid van nu aan tot in eeuwigheid. Wat is dat, rusten in de weg die God houdt? Dan heb je niks meer in te brengen, niks te vragen. Het is goed, Heer, daar ben je zo verenigd met God. Dan mag je alles doen. Hoe de weg ook is, dan voel ik geen zwakke lichaam meer. Dan zie ik een ogenblik ook de nood niet meer. Dan ben ik met God eens, wat u doet is goed. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Ja. Dat is de rustkamer. Rusten in die aanbiddelijke raad en voorzienigheid van God. Een rustkamer. En mag ik u nou eens vragen met me mee te gaan verder? Waar de kerk ook wel ingeleid wordt. Dat is heel wonderlijk, hè? Die negende kamer. Ik zeg het met alle eerbied. Maar dat is de kraamkamer. De kraamkamer. Ja. Ja, weet u waar dat geweest is voor Paulus, mag ik iets wel zeggen? In de gevangenis in Rome. U zegt, een gevangenis is toch een kraamkamer? Jawel, voor Paulus was dat wel. In de banden, in Rome, weet u wel? Wat is daar dan gebeurd? Daar heeft hij een kind verwekt. Onesimus, die ik in de banden heb geteeld. Onesimus in de banden, in de gevangenis geteeld. Voortgebracht, ja, een weggelopen slaaf. Gemeente, weet u nog? Door Gods voorzienigheid gebracht daar in Rome. Bij Paulus. En dan kreeg Paulus werkzaamheden met die jongen. Met die weggelopen slaaf. En hij kon God niet aan de plaats laten. Hij moest die jongen kwijt. O God, bekeren. Maar maak hem tot slaaf van Christus. Maak hem tot slaaf van de liefde. Overwin zijn dwaasheid en zijn blindheid. Zo lag daar Paulus te worstelen. Hij heeft onderwijs gegeven. Het werd gezegend. Christus kwam over, hij heeft Onesimus lieflijk omhelst. En hij die van geen nut was, wordt nu nuttig in het koninkrijk der hemelen. Onesimus die ik in de banden heb geteeld, wordt ook pas gebracht. In de kraamkamer. Dat een nieuw leven zal komen. En ik mag het u vragen, kerkraad. Of u die worstelingen ook kent. Voor deze kudde die u is toevertrouwd, dat een nieuw leven zal komen. Zo in het algemeen. Dat er geen dag voorbij gaat of die gemeente weegt. U moet ze kwijt, Heer. Een nieuwe geboorte, geen rust voordat weer een geboorteschreeuw gehoord wordt. Gemeente, rust u zelf niet in het beleid van de kerkraad. Want als je verloren gaat, is het niet door het toedoen van deze mannenbroeders. Een mens gaat alleen door eigen schuld. En de vraag komt wel terug ook op mij. Of we werkzaamheden hebben. En dan zegt u, dat kan ik mezelf niet brengen. Nee, maar dat zal u niet vrijpleiten. Maar het zal toch uw liefste werk zijn, als u dat nieuwe leven mag kennen. Om de duivel er niet één meer te gunnen. Worstelingen zo in het algemeen, maar ook in het bijzonder. En dat mag wel eens gebeuren, gemeente. Dat één mens, een man, een vrouw, een kind, bijzonder op je hart wordt gebonden. Om daarmee te worstelen, geen rust voordat het opgelost is. Dat je kwijt bent. In de handen van die almachtige koning. En die lieve borg. Kraamkamer. En nog verder. Die één keer. Paulus zeg ik. Ik wil u andermaal baren. Nou zeg, één keer is genoeg. Eén keer geboren is vergoed verkoren, toch? Eén keer geboren is gewis verloren. Tweemaal. Ja. Nee. U heeft gelijk. Zo moet ik het zeggen. Tweemaal verkoren. Tweemaal geboren is gewis verkoren, maar het gaat hier om dat Paulus nog een geboorte wil, dat ze meer en meer worden gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Christus. Wederom te baren tot heiligheid. Want dat is toch het sieraad van God in deze wereld, zijn kerk. En ook daar zullen worstelingen voor zijn. Ook dat baren mag de kerk toch kennen. Zo is daar een kraamkamer. Dat een nieuw leven zal komen. En welke rechtgeaarde vader heeft dan wel nooit met zijn kinderen geworsteld? Dat ze in de rechte weg bekeerd zullen mogen worden. Want als u werkelijk bekeerd bent, dan heeft de hel open gezien. En als u dat gezien heeft, dan. Ja, wat moet ik zeggen? Dan durf je kinderen. Niet meer ongewaarschuwd te laten gaan, die vrouw, die man ook niet. En dan komen er toch werkzaamheden. Tiende. Dat raakt eraan, dat voelt u wel. Dat is de gebedskamer. U heeft dankdag gehouden voor gewas en arbeid. En voor uw arme ziel. Bidden. Eigenlijk is de kerk er altijd. Altijd bidden, niet vertragen. Danken. Heeft u zo dankbaar gehouden. Het zou een bijzondere vrucht geweest zijn als u heeft geleerd uw ondankbaarheid. Als u zo'n dankdag heeft gehouden dat u niet die rechte dankzegging kunt voortbrengen, dan is dat toch een vrucht, geliefde van genade. En dan roept het toch om het bloed van Christus. Dan roept het ook om bijzondere bedouwing met die lieve geest. En dan roept het ook om de overkomst van die borg. Om in mij die ware dankbaarheid meer en meer uit te werken. Niet ik, zegt Paulus, maar de genade Gods die in mij is. Bidden. Hier opent zich een wijd veld, gemeente. Ik kan het maar heel schuchter betreden. Ik kan u het rijk alleen maar op wijzen. Daar valt alles onder. Wat gebed. Nu begrijp ik een klein beetje. Altijd bidden niet verdragen, ook als je werkt, ja. Het gebed is net als een offervuur dat altijd daar is. Soms wat onder de as, maar als de Heer blaast, en dat is niet alleen met dank en bidden hoor, dan slaan de vlammen weer uit. En de reis, de zucht omhoog, om de ganse gemeente te bekeren. Om ook hier vrucht voor te brengen. Vruchten van geloof en bekering. Altijd bidden. Om geen weg meer te kunnen gaan. Om naar de kerk gebracht te worden. Dan hoef je er ook niet naar te slepen. Om in alles geleid te worden. Zelf niets te weten, niets te kunnen, niets te doen. Zich voortdurend aanbevelen. O God, deze dwaas. Weet zijn weg niet te vinden. Zijn woorden niet te kiezen. En geen beslissing te nemen. Maar doet u het maar. O dat gebed om alles uit handen te geven. O dat is toch waar hoor. Zalig, zalig, niets te wezen. Zullen deze door het doodsbende leven? Ezekiel, gij weet het, Heere, ik weet niks. Dat is bidden. En heel dicht daartegen ligt de volgende kamer. Dat is de klaagkamer. Klagen. Nou ja, niet de klacht die wij wel horen. Wat betreft de wereldse zaken, want dan is het nooit genoeg. Ik klaag wat af, de werkomstandigheden, de werkdruk, uw lichaam, gezondheid, klagen, klagen, klagen. Hè? We zijn toch zo beklagenswaardig, of niet? Nee hoor, maar daar gaat het niet over. Die echte klacht, weet u wat het is? Dan moet u maar eens bij Jeremia kijken. Weet je wat die man klaagt? Och, dat mijn hoofd water waren. Mijn ogen springbron van traan. Waarom? Om te bewenen, wat? De breuk van Sion's dochter. De teloorgang van de Nederlandse kerk. De achteruitgang van het geestelijk leven. Waar is nog een volk? Dat God niet meer aan de plaats kan laten. Waar is nog dat volk dat zich in niets meer kan helpen? Men werkt zich overal overheen. Men kan alles bezien. Men heeft altijd wisselgeld bij de hand. Ik begrijp er niks meer van. Klaar. Niet over God, maar over jezelf. Klagen over de kerk, zo diep gezonken. Jeremia, die kon niet zeggen wat die fariseeën zeiden tot Judas, gij moogt toezien. Dat betekent in gewoon Hollands, zoek het maar uit. Klagen. Omdat het pijn doet dat dit volk God verlaat. Dat het pijn doet. Dat de gemeente zo lauw is. Dat het pijn doet. Wat God op het hoogst wordt mishaagd. Dat kan ik niet afdoen met een bidstand. Dat kan ik niet afdoen met een tijdrijden. Maar dat is een gedurig klagen. Over land en volk. En over mezelf het meeste. En bij ogenblikken word ik zelf de oorzaak van al het verval. Dat is klagen. Over de kerk. Over mezelf. Bijzonder als ik in zonde gevallen ben. En met David dat plaatsje moeten nemen van Psalm 32. Zolang ik zweeg, frauderde mijn gebeente en mijn brullen de ganse dag. Maar toen kwam Nathan. Toen werd ik onderwezen. Toen was het kerk. De schoot opengelegd, de pijn gevoeld. En toen gebroken. Geschreeuwd tot God. Verzoende zware schuld. Klaag over de zonde. Die uwe hoogheid schonde. Dat klagen. En wee dat volk dat het klaaghuis niet meer kent. Klagen. Tot de jongste dag. klaagvrouw, dat is de kerk ook. Maar het recht te klagen, vanuit de verbrokenheid. En dat kan niet anders dan vanuit de liefde die God heeft uitgestort in onze harten. Enige mate droefheid naar God kennen is toch gevoelen wat God gevoelt. En dan kan het niet anders, of dat komt ook. Die volgende kamer, de 12e. Wat is dat? Dat is de wachtkamer. En daar gaan we zingen hoor. De wachtkamer. Want ik trek toch even door vanuit die 12e kamer, dat klaaghuis. Als er een klaag is, dan is er ook een ogenblik dat het overgaat in wachten. Hij heeft zijn zaak beleden. Zijn zonde met bittere tranen beweend. En nu is het uitzien. Of God bij vernieuwing mijn ziel zal omhelzen. Uitzien tot hij weer komt. Ik kan me niet terugbrengen. Ik kan niet terugwandelen. Maar dan is dat uitzien. Dat stil verwachten van God. Dat hij nog terug zal komen. Tot dit volk, tot de gemeente, om de zuivere prediking te schenken. Tot dit volk dat het zo heeft laten liggen, om terug te komen, om weer onderwijs te geven. De gemeente, de kerk, het land, je eigen gezin. Heere, kom over, kom in en werk nog dat uitzien. Als een torenwachter, wanneer zal hij komen, als de bruid daar in Hooglied. Die heeft uitgezien en dan komt hij. En ze zegt, zie hij komt, dochter van Jeruzalem, hij komt. Huppelend op de heuvelen, springend op de bergen. Dat is het uur van de bekering, maar ook bij vernieuwing. Om nog eens de zaak van de kerk tot zijn zaak te maken. Zie hij komt, vrucht van verwachting. Nee, verwachting is de vrucht van Gods arbeid. Maar het is er wel, uitzien. O zoveel, dat God vergeving bij vernieuwing zal schenken. Weer in dit land zal werken. Maar die allerlaatste verwachting. Dat Christus zal wederkomen. Om te oordelen de levenden en de doden. De kerk zal thuis halen. Voorgoed zal verlossen uit het meester der ellende. Uit zal leiden de tenten van Kedar. Om te zijn God. Alles en in alle. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten. Op zijn onfeilbaar woord. Want het is altijd verwachting met grond. Dat ja, dat leert mijn ziel u achteraan te kleven. Hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, dat gaf vertroosting, geest en leven. Dat geeft dat uitzien. Wanneer zal hij komen? Kom gemeente, daar gaan we voor zingen. 130. In alle opzichten, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 130. Geliefde, het 13e vertrek waar de kerk wordt gewacht. En nogmaals, let niet te veel op de volgorde, maar dit. Dat is zo bijzonder. Een mens die aan het begin van het weggetje staat, weet dat niet. Maar hij leert het wel. Wat? De sterfkamer. De sterfkamer. En dat steeds meer. Gemeente, wat betekent dat? De sterfkamer, dat een mens gaat sterven aan alles. Ja, zegt u, ik begrijp het, dan de wereld. Ja, de wereld. Hier niks meer te vinden. Ik zou niet weten wat ik hier naar moest zoeken. Sterven aan je eigen vroomheid. Ja, natuurlijk, zegt u. Sterven aan alles wat van de mens is. Nee, luister eens, gaat verder. Sterven. Ook aan de weldaden. Wat ik zo van kon gewagen vroeger. Wat ik zo kon vertellen. Vertel eens, dominee. Wanneer is de Heer in uw leven gekomen? Vertel eens, wat is er gebeurd? Wat sterven aan de weldaden. Het lijkt of de kracht eruit gaat. De mens raakt in het donker. Meer en meer. De nacht valt in. Het wordt koud. En dat is heel bijzonder. Als er niet gebeurt in je leven, dan weet je niet wat dat is. Ik denk dat het het laatste is. Sterf van alles buiten God in Christus. Dat is meer dan de wereld verachten. Maar het is ook sterven. En al datgene wat aan genade blijken in je leven is geschonken. Geen steunen meer. Op bekering, op verandering en vernieuwing. Op uitlatingen van de liefde. Op woorden die gesproken zijn. Op beloften die ontvangen zijn. Met alles te doden. En dan wordt het echt donker. Dan moet ik ook sterven aan mijn bekering. Het lijkt wel of God overal de kracht uithaalt. De glans afneemt. En in die duisternis gaat de kerk naar huis. Dat is wonderlijk. Dan leert een mens wat geloof is. Geloof. Ik zei toch vanmorgen. Blinde geleider. Geloof. Ik weet niets meer. Gemeente er niet. Maar onwetend verstaan. Ik zie niets meer. Blind ziende zijn. Met Mozes, ziende de onzienlijke. En dat blijft over. En er komt een bijkans directe gemeenschap met God. Dat is het leven, de directe onderhouding. Uit God bediend worden, alles valt weg. God neemt als ware die ziel apart. En gaat zo het leven door naar de uitgang. Alles in duisternis. Alles in de kou. De bladeren vallen van de bloem af. Alles wat de sier uitmaakte, ge ziet het verschrompelen. Er blijft een kale, naakte ziel over. Die moet hebben van de invloedingen des Geestes. En zo wandelt de kerk door de nacht naar de grote morgen. Dat sterfhuis. Ik kan er veel van zeggen, maar hier wou ik het bij laten. Nog meer, ja. Dat is de opperkamer. Juist in die weg. Maar het gebeurde. Het is ook bij Mozes gebeurd. Moest ook sterven aan al de weldaden. Die kon het met 120 jaar leven niet doen. Dat is een grote weldaad, Mozes. En je kracht nog zo fris en je oog nog niet verduisterd, kon dit allemaal niet meer doen. Grote daden verricht, kon dit allemaal niet meer doen. En maar God kon dit doen. En toen nam God hem nog één keer mee. Dat is de opperkamer. Nebo's bergen het uitzicht om juist die ziel die meer en meer losgemaakt wordt van alles, nou eens boven alles uit te tillen en eens een blik te laten werpen, ja, achteruit wat het geweest is. Al de wegen Gods aanbiddelijk en vooruit wat er komt, wat de ziel te wachten staat. Nebo stoppen en dan Kanaan te mogen zien. Immanuels land te mogen aanschouwen. En een hartelijke vreugde en een groot verlangen te gevoelen. Om ontbonden te wezen en eeuwig het Christus te zijn. De opperkamer. Uitzicht. Boven alles uitgetild. Dan is er geen wereld meer. Dan is er geen verhindering meer. Oh, daar ligt het zo vlak. Daar ligt het zo open. Ja, en dan is de ziel niet ver meer. Van zijn eeuwig thuiskomen in God en geliefde. Dat is de laatste kamer. Ik ben de tel kwijt. Ik bedoel geestelijk dan, hè? De laatste kamer. Dan gaat de kerk nog één keer naar de kleedkamer. Wat gebeurt daar? Ontkleed. Alles kwijt. En dan overkleed. Dan leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Dan wordt ze met heerlijkheid bekleed. En wordt ze binnengeleid. In het hart van God. De laatste kamer. En ook daar weer zoveel vertrekken. Want in het huis mijns vaders zijn veel woningen. Het wijnhuis, de eetkamer, de maaltijd van vette spijzen en reine wijn. En daar wordt de kerk verder geleid, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren rest. Geliefde, dan komt de kerk thuis, in het vaderhart der God. Aan het einde der pelgrimsreizen zal voor mijn oog verrijzen uw grote eeuwigheid. O eeuwigheid, gij schone, mijn hart wil in u wonen. Het vindt geen thuis in deze tijd. Amen. 36. Onze slotzang, het tweede vers. Uw goedheid, dat wil toch niemand ontkennen. Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog, daar kan ik niet bij. Uw recht is als Gods berg. En wat er verder volgt, tweede vers van Psalm 36.
Thank you.
harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.